Wij openen de Heilige Schrift en lezen als eerste Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 9. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Breng ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. De tweede lezing is uit Markus 12, vers 28 tot en met 34. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Zo luidt het woord van de Heer, lof zij u Christus.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Markus 12 lezen we voortdurend dat Jezus eigenlijk onder vuur wordt genomen doordat hem vragen worden gesteld die eigenlijk strikvragen zijn. Mensen zijn niet echt geïnteresseerd in het antwoord, weten het antwoord al, maar willen hem eigenlijk testen. En in het gedeelte dat wij gelezen hebben lijkt toch iets anders aan de hand te zijn. Een schriftgeleerde komt tot Jezus en lijkt echt te willen luisteren. Hij is echt geïnteresseerd. Wat is het eerste gebod? Dat staat er letterlijk, niet het belangrijkste, maar wat is het eerste gebod? Nou, zijn de uitleggers het niet over eens of dit nou misschien toch een soort strikvraag is, want het is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk als je dat vraagt. Als je zegt het eerste gebod en je noemt er één, ja, zijn dan die anderen minder belangrijk of doen ze er niet toe? Kan natuurlijk zomaar, hè, dat we zeggen, ja, dat is belangrijk, dat is wat minder belangrijk. Ach, nou, dat we gaan shoppen als het ware in Gods geboden. En waar ligt dan het criterium? Wie mag dat beslissen? En daarom zeiden veel rabbijnen, nee, al die geboden staan naast elkaar. Ze zijn even belangrijk. Het een is wel zwaarder, het ander is lichter. Maar ze zijn allemaal even belangrijk. En Jezus zelf zegt het ook. Hij is niet gekomen om de geboden af te schaffen. Maar om ze te vervullen. En toch antwoordt Jezus hier, want dit is wel de vraag naar de kern. Het is een hele belangrijke vraag die deze man stelt, ook voor ons denk ik. Waar gaat het nou ten diepste om? Bij de toeslagenaffaire hebben we dat denk ik gezien. Zoveel wetten, zoveel regels. En de mens zelf, voor wie die wetten en regels zijn bedoeld, verdwijnt eigenlijk uit beeld. Gaswinning in Groningen. Wat is nou belangrijker? Energievoorziening of die ene mens? Voor onszelf misschien, we kunnen zo druk bezig zijn de wereld te redden. Dat het zomaar kan zijn dat we voorbij gaan bij wijze van spreken aan onze eigen kinderen. De naaste die naast ons leeft het meest nabij. Dat je die eigenlijk over het hoofd ziet. Of je bent zo druk met dat ene doel op je werk. Waar ligt nou de kern als alles bezwijkt? Als de storm komt. En we zitten in allerhande stormen. Wat houdt? Waar kun je leven op bouwen? Zoals Jezus dat zegt. Wat is het fundament dat je levenshuis echt kan dragen? Prachtig dat u hier bent. Dat u thuis verbonden bent. Dat er een plek is waar wij vanmorgen met elkaar daarover kunnen nadenken. Dat we even tijd daarvoor reserveren, want hoe vaak rennen we niet door? Die vragen komen hier aan de orde. Wat is het eerste gebod? En wat zegt dan Jezus? Heb God lief met heel je hart, je ziel, je kracht. Je verstand en je naaste als jezelf. Waar draait het nou echt om in uw en mijn leven? Dat is liefde, zegt Jezus. Dat je jezelf geeft. Aan God en aan de naaste. Dat je niet op jezelf blijft, maar dat je jezelf geeft. In wat je doet. Kan allerhande vragen natuurlijk oproepen, dit gedeelte. Hoe doe je dat dan, God liefhebben met heel je hart en al je kracht en heel je ziel? Kan dat überhaupt wel? Worden wij hier niet overvraagd? En wat is eigenlijk je naaste liefhebben als jezelf? We voelen ergens misschien ook wel een soort nattigheid, dat we denken, oh jongens, waar gaat dat heen? Gaat het hier eigenlijk niet om drie geboden? Zegt Jezus ook niet dat we eerst onszelf moeten liefhebben, toch? Voordat we die ander kunnen liefhebben. En als Jezus die twee zo naast elkaar stelt, God liefhebben en de naaste, en zegt ze zijn even belangrijk, komen we dan uit bij een soort christelijk humanisme, dat eigenlijk godsdienst niet anders is dan goed zijn voor elkaar? Waar hebben we God eigenlijk nog voor nodig? Als God helemaal in die naaste opgaat, is dat hier dan aan de orde? En misschien als we die vragen op laten komen in onszelf en dat we dan precies op het spoor zitten van Israël. Spreek er met elkaar over. Als je onderweg bent. Heb het erover. Bediscussieer het. Denk erover na. En het prachtige is dat Jezus niet direct begint met een... Nou, eigenlijk dat hij begint met het Shema. Shema Israël. Hoor Israël, hoor. Dat is het allereerste wat klinkt. Luister, Israël. Dat is de grondbelijdenis van Israël. 3 keer op een dag bidden Joden dit gebed. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De Heer is onze God, de Heer is één. En eigenlijk is dat ook de kern van dit gebod. Hoor, Israël. Dus het gaat hier om een aanspraak. Er klinkt een stem. En die roept je. Luister toch, Israël. Luister, spit je oren. De Heer is onze God. De Heer is één. Hij is de enige. Wat is geloven? Geloven is bijbels gezien in de allereerste plaats een luisterende levenshouding. Wat hebt u mij te zeggen? Wat heeft dit mij te zeggen? Wat heeft de naaste mij te zeggen? Jonathan Sacks, de beroemde rabbijn, die heeft het over het verschil tussen de Griekse cultuur en de Joodse cultuur. Die antieke cultuur. Hij zegt, kijk, in Griekenland heb je de meest prachtige bouwwerken. Oude tempels en beelden, schilderijen, Pompeji, wat er allemaal onder de as vandaan komt, onvoorstelbaar. En bij de Grieken staat het oog centraal, wat ze zien. En daar bekwamen ze zich in. En eigenlijk vereren ze dat ook. En wij leven eigenlijk wat dat betreft in een Griekse cultuur. Hoeveel tijd brengen wij niet door op onze iPad, op onze tv, op onze mobiele telefoon. Al die beelden die tot ons komt. Wij leven in een beeldcultuur, onze ogen. En dat vereren we vaak ook. Hè? Wat we vast kunnen grijpen, dat heb je maar. Dat is reëel. Dat kun je meten, dat kun je zien. Maar zegt Jonathan Sexton, de Joodse cultuur is heel anders. Dat is, Joden vereren wat ze horen. Daar staat het oor centraal. Het woord. Een stem. Een belofte die aan jou gedaan wordt. Die iets over je zegt en dat je je daaraan vasthoudt, zelfs als je ogen heel iets anders zien. Abraham, die geroepen wordt, ga op weg naar een land dat ik je geven zal. En als hij komt, is er hongersnood. Ik zal je een zoon geven, maar hij is onvruchtbaar. Maar wat hij hoort met zijn oren, dat houdt hij voor meer waar dan wat hij ziet met zijn ogen. En uiteindelijk blijkt dat ook meer waard te zijn, want wat God spreekt, dat doet hij ook. Gods woord, dabar, is daad in één. Hij schept iets. En daarom luister, Israël. En dan klinkt, de Heere is onze God. Daar spreekt een enorm zelfbewustzijn uit. Die God, die is de ene, dat is de enige. Ja, dat kan ook wel een beetje... beetje kriebelen, hè? Kun je dat nou zeggen? Onze God is de enige. Is de beste. Onze God is de kampioen, wordt dat bedoeld? We hebben lekker een betere God dan jullie? Nee. Toch? Nee, wat hier gezegd wordt is de godsnaam. Het gaat hier niet zomaar over een God, een iets dat wij aanbidden, maar Adonai. De God die in de stekelbosjes Mozes riep en zei, ik heb jullie geklaag, ik heb jullie gehuil gehoord. En ik kom om te bevrijden. Ik baan een weg dwars door de zee en daarover mogen jullie gaan. En die God, luister naar hem. En die God, heb die lief met heel je hart. Want die God, die is te vertrouwen, dat is een bevrijder. Bij hem is het leven goed en hij heeft het beste met je voor. Hij kent de weg. Geef je aan hem over. En inderdaad, hij is de enige die onze aanbidding waard is. Maar dat is de taal van de liefde. Aan hem zijn wij verknocht geraakt. En er zullen heel veel andere goden zijn, heel veel andere godsdiensten, maar hij is onze God. Hem willen we dienen. Het is dus ook steeds het teruggeroepen worden. Dit is de herderlijke stem. Luister Israël, de Heer is onze God. Kom dan toch terug van waar je dwaalt. En daarom steeds op zondag opnieuw dat moeten horen. Wie zijn wij? Wie bent u? Wie ben ik? Dat wordt over ons uitgesproken. En hou je daaraan vast. Geloof dat. Het begint met de liefde van God dus. Ik zag je liggen, Jacob. Wormpje Jacob en je spartelde je eigen bloed als een baby die net geboren was. En ik kwam langs en ik sloeg mijn mantel over je heen en ik ontfermde me over je. En dat is God. En deze God die gaat spreken. Wat is dan zijn eerste gebod? Je zult. En wat zul je? Wat vragen de goden in deze wereld van ons? Nou ga ik het even ruim nemen. Al die bedrijven. Die grote techbedrijven. Die onze data oogsten. Wat willen ze van ons? Ze willen iets. dat wij iets geven. En voor onze baan en voor onze carrière brengen we offers. Dat is normaal. Dat doen we. We offeren van alles op. Want wil je hoger opkomen, dan moet je iets opofferen. Zou het zo ook bij deze God zijn? Wil je hoger opkomen, dan moet je grote offers brengen. Wat wil deze God? Geld. Iedereen wil toch geld? Wat wil deze God? Wil hij onderwerping? Dat willen we toch allemaal, dat de ander voor ons buigt? Je zult de Heer je God lief hebben. Ongelooflijk. Revolutionair. Hij, de schepper van hemel en aarde. Hij die ons heeft gemaakt, wij die van hem zijn. Hij vraagt van u en mij liefde. En dat is zo kwetsbaar. Want dat kunnen wij weigeren. Heb mij lief. Want ik heb jou lief. Vertrouw mij. En dat betekent dus ook gehoorzaam mij. Niet in de zin van ruksiesloos, maar geef gehoor aan mijn stem. Volg mij. En eigenlijk is liefde ook de enige manier waarop wij deze God kunnen leren kennen. Je zult de Heer je God lief hebben met heel je kracht, met al je verstand, met heel je hart, met heel je ziel. Want als je de ander echt wil kennen, dan ga je natuurlijk niet een soort wetenschappelijke methode toepassen. Toch? Als je van iemand houdt, ga je niet zeggen, nou, begin eerst maar eens met je biografie. Hoe lang ben je? Hoeveel weet je? Dat werkt allemaal niet. Je moet je hart geven, je moet jezelf geven. Durven vertrouwen. En dan merk je dat die ander zich ook geeft. Dus de liefde is eigenlijk de enige manier om tot de ander toegang te krijgen. En dat kan dan ook niet een beetje. God wil niet dat wij hem op de derde plaats stellen of zo. Of een hoekje in onze agenda. Oh ja, dat we een beetje aan God doen, als het ware. Nee, met heel je hart. Je drijfveer is dat. Je wil. Waar je op richt. Met heel je ziel. Je ziel is je gevoel. Dat is in zekere zin je instinct. Dat is wie je ten diepste bent. Met je verstand. Hoe je nadenkt. Hoe je denkt. Je gedachten. En met al je kracht. Het beste wat je hebt. Dat je zegt, Heer, is allemaal voor u. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, omdat als je hem centraal stelt, dan valt het andere op zijn plek. Dan ben je in goede handen. Dan ben je in de handen van hem die het goede met je voor heeft en die jou kan aanwijzen wat er toe doet en niet toe doet. Luther zei, waar je op vertrouwt, dat is je God. Ga het eens bij jezelf na. Waar vertrouw ik nou ten diepste en ten laatste op? Wat is de kern van mijn leven? Is dat God of zijn dat andere goden? Luister, Israël. Luister, u, ik. De Heer is onze God. Betekent dus ook wel echt inspanning. Dat is toch niet zo gek. Ik sprak laatst iemand die met cryptomunten in de weer was. Ongelooflijk. Wat een kennis mensen dan opdoen om dat voor elkaar te krijgen. Ik durf het niet, maar je verdiepen in dat hele systeem. Of als je een huis gaat kopen, waar je dan in verdiept. Welke kleur wanden, welke opeens kom je in de wereld van de vloeren terecht. Nooit geweten dat er zoveel vloeren zijn. Dan moet je een keuze maken en je verdiept je erin. Als je ziek wordt, ga je googlen. Wat heb ik? En dan weet je het soms nog beter dan de dokter. Als je een kind hebt met een beperking of een aandoening, dan ga je daar heel mee verdiepen. Wat heeft hij of zij nodig? Doen wij dat nou ook als het gaat om God? Dat we gaan googlen, dat we gaan lezen. Wie is hij? Hoe kan ik hem dieper leren kennen? Wat heb ik nodig voor de geloofsopvoeding van mijn kinderen? Dat we met dezelfde ijver, met dezelfde inzet ons daarop richten. Als je dat doet, dan ga je hem wel steeds dieper kennen en dan ga je ook steeds meer van hem houden. Want hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je zijn schoonheid gaat zien. Dus daarom heb de Heer je God lief bovenal. Dat is een opdracht. Je zou kunnen zeggen, ja, liefde kun je natuurlijk niet gebieden. Maar dat uit zich in gehoorzaamheid. Bonhoeffer zegt, alleen de gehoorzame gelooft en alleen de gelovige gehoorzaamt. En dan het tweede, je naaste als jezelf. Hij huwt deze twee geboden aan elkaar. God en de naaste. Dat is ook wel heel belangrijk, want als je God lief hebt en de mens uit het oog verliest, kun je zomaar in terrorisme eindigen. Een vliegtuig in een flat. Of op kleiner niveau die ander afschrijven. Dan kan het zomaar zijn dat je in religieus fanatisme terechtkomt. Paulus, die Stefanus stenigt. Omdat hij denkt dat God dat van hem vraagt. En later zegt, ik zat vol met haat. Jezus die tegen hem zegt, wat vervolg je mij? En Stefanus stenigde je mij. Maar waar wij alleen de naaste lief hebben zonder God. Ja, daar kan ook fanatisme ontstaan. Tanja Nijmeijer deze week op televisie. Misschien hebt u het gezien bij Jinek. Lid van de FARC, een terroristische organisatie. Met de beste bedoelingen erin gestapt om het volk van Colombia te bevrijden. Maar in verschrikkelijke methodes terechtgekomen. Boeren afpersen, kinderen die gedood werden, bloed aan haar handen en dan toch, ja, het was het waard. Want ik had het goede op het oog. Waar God uit beeld verdwijnt, daar kunnen we zo ook maar fanaticus worden of we kunnen onverschillig worden. Denken, nou, boeien. God liefhebben en de naaste als jezelf. Maar zegt iemand, ja, als je de ander wil liefhebben, dan moet je natuurlijk eerst jezelf leren liefhebben, toch? Dat is ook een gebod. En dat is natuurlijk ook zo. Als je geen respect voor jezelf hebt, als je jezelf veracht, als je jezelf haat, bij wijze van spreken, dan leef je ook niet naar Gods geboden, want jij bent door God gemaakt. Dan aanvaard je jezelf ten diepste ook niet zoals je door hem gemaakt bent. Maar het is maar de vraag of wij onszelf moeten liefhebben in die zin. Kijk, ik denk, gemeente, dat het daar niet om gaat in dit gebod. Je naaste liefhebben als jezelf. Dat is eigenlijk inbegrepen in je zult de Heere je God liefhebben. Want als je voor God verschijnt, als je gaat bidden, dan krijg je te horen de Heere jouw God. Niet zomaar een God, maar deze God wil jouw God zijn. De God van Abraham, Isaac en Jacob wil jouw God zijn. Verbindt zich aan jou. Heeft je al lang gezien. En heeft je lief. Zoals je bent mag je tot hem komen en hij zal je niet wegstoten. Daar begint het. In dat eerste gebod, als wij voor God verschijnen, dan krijgen we een nieuw licht op onszelf. En dan bevrijdt ons dat ook van het oordeel dat we hebben over onszelf. Dat al snel of te hoog is, we zitten hoog te paard, of te laag. Maar ook het oordeel over de ander. Maar ook het oordeel van anderen over ons, dat we ons daardoor laten leiden. Voor God, als we voor God verschijnen, dan ontstaat er echt vrijheid. Dan zien we wie we zijn in zijn licht. Jij bent mijn beminde mens, geroepen om mij lief te hebben en me te dienen. En dan komt er een soort vrijheid. Dat zien we bij Jezus ook. Hij is zo onafhankelijk omdat hij weet van de liefde van zijn vader. Omdat hij luistert naar zijn stem en niet naar al die stemmen om hem heen. Ja, en dan komt als we zelf ook die naaste in beeld. Hoor Israël, de Heere is onze God. Onze. We worden aan elkaar geschonken in hem. En daar ligt de kern. Je moet dan ook vertalen. Je zult de naaste lief hebben die is als jij. Die ander is precies als jij. En hoe beter zicht je krijgt op jezelf vanuit God, zijn liefde voor jou, zijn bedoeling met jou, hoe meer zicht je ook krijgt op die ander, want God heeft die ander ook lief. Die ander is beelddrager ook van God, net als jij. En hoe ver die ander ook is afgedwaald en hoe hardgrondig je ook een hekel aan hem hebt, hij of zij blijft beelddrager van God. God is ook met hem of haar in gesprek. Die ander heeft een geheim waar jij niet van weet. En dat maakt aan de ene kant voorzichtig. We hoeven dus ook niet bij die ander binnen te stormen. Of het geheim van die ander te ontraadselen of die ander te ontkleden. Juist bedekken met de mantel van de liefde. En aan de andere kant brengt ons dat ook naar die naaste toe. Dus. Maar we hoeven die ander niet zelf te redden. Hij is onze naaste. We mogen hem of haar lief hebben als onszelf. Maar uiteindelijk mogen we weten, die ander is ook in Gods handen. En dat geeft ook weer een soort ontspanning, denk ik. En Jezus zegt ook niet, je moet de hele wereld lief hebben als jezelf. Dat kunnen we niet. En hij zegt ook niet, je moet de ander lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. En God moet je lief hebben. En de naaste dienen. En dan is dat heel concreet. We hebben het gelezen in Leviticus 19. Dat is niet lasteren. Dat is gewoon een fatsoenlijk loon betalen op tijd. Dat is geen wrok koesteren. Dat is de ander soms ook tot de orde roepen als die over een grens gaat. Zeggen, dit is niet oké. Dit hebben wij uit te praten. Dit is niet goed. Dat is de liefde voor de ander. Heel concreet. En zo antwoordt Jezus deze mens. Wat is het grote gebod? Dat wij vrij worden om de naaste te dienen. Om God lief te hebben. Die man die zegt dan, prachtig, ik ben het helemaal met u eens. En dan zegt Jezus, je bent niet ver van het koninkrijk van God. Je bent niet ver. Daar zit ook wel een scherp randje aan. Want als je niet ver bent van het koninkrijk van God, ben je er dan? Het is alsof Jezus zegt, kijk, er is het gebod. Dat gebod is liefde hebben. Maar er is ook de belofte. Johannes zegt, dit is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad toen wij nog zondaren waren. En dat hij zijn zoon gegeven heeft tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Als Jezus tegen die man zegt, je bent niet ver van het koninkrijk van God, dan zegt hij eigenlijk, hier ben ik. Hier ben ik, ik sta voor je. Hij die dit gebod belichaamt. Liefde voor God en liefde voor de naaste. Ik ben zo dichtbij je, strek je handen naar me uit en geef je aan mij over. Dan ben je er. En dan zal ik het in jou bewerken. Mogen we vanmorgen opnieuw doen, gemeente. Hij staat voor ons, ook nu. Geef jezelf aan hem. En zeg, Heer, ik heb u lief. Omdat u mij hebt lief gehad. Amen.